Dit is Nieuws in Lansingerland. Met nieuws en achtergronden uit de gemeente en omliggende regio's. Met opmerkelijke, inspirerende, soms droevige, maar altijd informatieve items en interviews. Met vandaag, woensdag 12 juli, een special van Nieuws in Lansingerland. Een lang interview met Koen van Wijk van Origine Berkelaar en de schrijver van het boek Land van Glas. Koen van Wijk is een teller uit een tuindersfamilie. Al eeuwen en generaties lang zit zijn familie in de glastuinbouw of aan palende bedrijfsactiviteiten in en rond Lansingerland. Alhoewel hij de liefde voor de kas deelt met zijn familie en hij ook in de kas gewerkt heeft, bleek zijn grote passie het journalistieke vak. Hij ging als twintiger naar de school voor journalistiek en ging na het afronden aan de slag als land- en tuinbouwjournalist. En dat doet hij tot de dag van vandaag nog steeds, voor Nieuwe Oogst. Recent is zijn boek en eerste echte roman Land van Glas uitgekomen. Een boek over de geschiedenis van de glastuinbouw, over Lansingerland, over de veranderende wereld om ons heen en over een tuindersfamilie. Samen met Loek Bergman sprak ik met Koen van Wijk over het boek, het schrijven ervan en over de glastuinbouw.
Presentatie en samenstelling Mark de Boer.
Koen van Wijk, welkom. Je hebt onlangs een boek geschreven. Land van Glas gaat over de tuinbouw in het algemeen. Maar over een familie van Bleiswijk bijzonder. En we zitten hier samen ook met Mark de Boer.
Misschien is het even leuk om te zeggen waar we afgesproken hebben voor het interview.
We zijn hier op het bedrijf Dalipa. De paprika kwekerij van mijn neef Paul Moerman. In het boek is hij derde generatie tuinder. En hij is nog altijd fanatiek tuinder. Net als zijn vader en grootvader hier in Bleiswijk.
Ja, eerste vraag natuurlijk, die zal je wel eens wel vaker gehoord hebben. Wat deed jou besluiten om dit boek te gaan schrijven?
Nou, dat is al best lang geleden dat ik het boek Het Zwijgen van Maria Sangea las van de schrijfster Judith Koelemeijer. Dat was een journaliste van mijn leeftijd ook. En die had haar 11 ooms en tantes geïnterviewd. En aan de hand van die levensgeschiedenis had ze een prachtige tijdsbeeld van een groot deel van de 20e eeuw beschreven. Mm-hmm. Toen dacht ik van ja, ik heb eigenlijk ook zoveel ooms en tantes. En die hebben bijna ook allemaal iets met de tuinbouw te maken. Dus daar is ook nog een rode draad. Ik zou dat ook kunnen doen. En dan zou ik eigenlijk met mijn familiegeschiedenis heel goed de geschiedenis van de glastuinbouw in Nederland kunnen vertellen. Zo kwam ik eigenlijk op het idee. Inmiddels is dat een jaar of 14 geleden. En ik was niet meteen van plan om het ook uit te voeren.
Waarom niet?
Ja, ik dacht, een boek schrijven doe je niet zomaar iets.
Journalisten en boeken schrijven, dat kan op zich toch wel?
Ja, dat kan wel goed samengaan. Maar ik had toen nog niet zo'n ervaring met een groot project. Bovendien dacht ik toen echt van ja, waar begin ik? Hoe kom je aan een uitgever? Ik dacht eerlijk gezegd, dat is iets als je 60 bent of ouder en dan kom je eens een keer aan zoiets toe. Dus dat heeft heel lang op de plank gelegen. Tot een jaar of 3-4 geleden, mijn oudste oom, die toen nog leefde, de enige broer van mijn moeder, die er nog was toen 86 en niet meer zo gezond. Dus ik dacht ook, de tijd gaat dringen. Ik moet nu gewoon ook beginnen. In ieder geval met de interviews.
Omdat je dan de verhalen heb je dan nog uit de eerste hand?
Ja, om de verhalen in ieder geval te hebben veiliggesteld. En ja, dat heb ik wel goed ingeschat. Want na een jaar of zo was hij niet meer in staat om zulke interviews te geven. En hij heeft ook helaas niet het verschijnen van het boek gehaald.
Ja, dat is jammer.
Ja, en dat is de vader van van de jongste generatie die ik heb beschreven in het boek. Het bedrijf waar we hier nu ook aanwezig zijn. Paul Moerman. Mm-hmm. Paul Moerman was dat. En was een belangrijke figuur ook in het boek geworden.
En is dit je eerste boek? Of heb je al wel meerdere boeken geschreven?
Ik heb eerder twee kleinere boeken gemaakt. Dat waren jubileumboeken voor bedrijven. En leuk om te vertellen is dat het eerste daarvan, dat was het familieverhaal over de Van Wijken in Berkel. De Smit van Wijk vroeger en tegenwoordig het verwarmingsbedrijf. Twee eeuwen van vuur en warmte heet dat.
Dat is van je vader?
Dat is van mijn vader en mijn broer nu. En ik ben vooral met die verhalen ook groot gegroeid. Want wij woonden op de plek waar al 200 jaar Van Wijk zat met het bedrijf. En ja, mijn broer zit nog op die plek. En als je zoiets hebt, als je met zulke roots opgroeit, dan ben je ook heel bewust van je roots. Hè? Het feit dat je zo lang, dat die plek zo lang in de familie is en ook nog met een bepaalde bedrijfstak.
Ja, de moermannen die waren ook al heel lang tuinder. Hè?
Dat klopt. Dus,
ook al een paar eeuwen, toch?
En de moermannen waren op hun beurt generaties lang tuinderen. Ik heb zelfs uitgevonden dat dat ook al stamt van meer dan anderhalve eeuw terug.
Respectabel.
Ja, dat is wel indrukwekkend, kun je zeggen. Dat, mijn grootvader waarmee mijn boek begint, dan gaat het vanaf 1910 ongeveer, 1920. Hij is in 1920 als tuinder begonnen in Bleiswijk. Dus dat is ook alweer een hele tijd inmiddels.
Voor we daar zo mee verder gaan, wil ik voorstellen dat we even naar wat muziek gaan. Wat voor muziek wil je gaan draaien?
Ik heb hier als eerste Prince uit 1984 met Purple Rain. Hmm. Waarom dit nummer? Ik was 14 jaar oud. Het was herfstvakantie. Dan ging ik de hele week werken. En dan moest je doorbijten, doorwerken elke dag weer. En het eind van de week dan kreeg je zakje geld. Een bruin zakje. Had je dat verdiend. En dan ging je s'avonds naar de platenzaak. En dan ging je jezelf eens belonen. En toen weet ik nog, toen kocht ik onder meer dit singeltje. Dus ik dacht, dat is leuk om nu even te laten horen. Toen hadden wij de zaak van Pruiske, alle oude Berkelaren bekend. En dat was de lievelingswinkel van mij in mijn jeugd.
Wil je hem zelf aankondigen?
Hier is uit 1984 Prince met Purple Rain.
Is dat kenmerkend voor tuindersfamilies? Of is dat echt specifiek uw familie die al heel ver teruggaat?
Nee, dat kom je wel meer tegen. Dit is wel kenmerkend voor überhaupt voor familiebedrijven. Familiebedrijven die zijn niet ingesteld op zo hoog mogelijke winst te behalen of zo groot mogelijk te worden. Die zijn de belangrijkste factor waar ze voor gaan is continuïteit. En dat maakt ze vaak ook heel weerbaar. Heel weerbaar tegen de woelige economische tijden. Want zij doen geen gekke dingen. Ze zorgen dat ze verstandig investeren vaak. En zorgen dat ze goed kunnen overleven. Dus ook sparen waar je kunt. En niet extreem groeien of niet te grote stappen zetten. En dat is in ieder geval wel een kenmerk van een goed familiebedrijf.
En, maar dat zag je ook al bij deze familie Moerman.
Dat zie je ook. Het zijn ook
constant
echt
investeren, maar nooit het idee van dat ze hele wilde of rare dingen daarmee gingen doen.
Precies, maar wel investeren als het maar even kan, dat deden ze wel. Daar was mijn opa al goed in en later ook zijn zonen. Want dat is ook wel een kenmerk van de glastuinbouw. Dat je moet constant met de tijd meegaan en vernieuwen. Dat is daar nog bijna nog sterker dan in andere bedrijfstakken. De ontwikkelingen, de technische ontwikkelingen gaan relatief snel. En,
ja, want toen ik het las, toen was ik iets van, zij zijn snel met computers en met computersystemen.
Dat was Amerikaanse auto's.
Ja. Ja, Amerikaanse auto's nog eerder.
Ja, ja, nou, dat zijn twee verschillende dingen. Even over die computers. Mensen buitenstaanders hebben bijna niet door hoeveel techniek er in zo'n glastuinbouwbedrijf zit. En dat zij al in de jaren 70, 80 met computers werkte. Met een klimaatcomputer dan. Vooral daarvoor was bedoeld. Ja. Terwijl in de meeste huiskamers en gewone kantoren nog geen PC stond. Dat is waar. Er zit veel meer techniek in en kapitaal in dan buitenstaanders beseffen. En dan over die Amerikaanse auto. Dat is natuurlijk een leuke, want mijn grootvader was ook wel een beetje een patser. En een beetje een man van een beetje laten zien hoe goed je het doet. Hè? En zeker in die tijd was hij wel een grote tuinder in het dorp. Samen met zijn zwager Dirk Breugem. Ook een bekende familienaam in Lansingerland. Boden ze tegen elkaar op eigenlijk. Ze trokken samen op, maar ze proberen elkaar ook wat te overbieden. Ja, en wie de grootste, hoogste schoorsteen had. En wie als de ene een Amerikaanse auto kocht, wou de andere er ook heen. Het boek begint natuurlijk aan het begin van de 20e eeuw. En ik beschrijf in het boek de hele ontwikkeling van het eerste glas. Het begint met plat glas en met een klein lapje grond en met volle grondsgroenten. Onder het plat glas groeiden vooral komkommers. Even later kwamen de eerste kassen, houten kassen.
Wat verschilt tussen plat glas en die kassen voor de buitenstaander?
Voor de buitenstaander. Nou, wat je op moestuinen wel ziet, zijn die lage bakken met een ruit erop. Die zeg maar een halve meter hoog zijn. Daar begonnen de tuiners mee in deze streek. Daar moest je veel voor bukken.
Dat hebben mensen nu echt gewoon in een moestuin.
In een moestuin heb je dat nog steeds. En daaronder kweekten ze dan komkommers rond 1900. En in de loop van de 1910, 20, wie het zich kon veroorloven, die liet een onderbouw maken van houten palen. En dan legden ze die ruiten, die legden ze daar bovenop. En dan had je een kas, zeg maar, een eenvoudige kas.
En dat was eigenlijk om minder te bukken? De eerste kas?
Nou, je kreeg een beter klimaat en je kon erin staan. Je kon erin lopen. Je kon er natuurlijk veel beter in werken. En je kon er ook tomaten in telen. En dat is wel een belangrijke reden geweest om die kassen te bouwen. Want aanvankelijk was komkommer een beetje het grote gewas. Hè. In Berkel had je al de familie Havenaar eind 19e eeuw. Dat was echt een pioniersfamilie op dat gebied. Nou, toen kreeg je steeds meer van die tuiners die komkommers teelden. Hier ook in de regio en in het Westland. Die werden ook al veel geëxporteerd naar Engeland en naar Duitsland. Nou ja, goed, het ontwikkelde zich rap snel verder daarna. En toen kwam de tomaat in beeld. En kon je niet onder plat glas telen. Die moet je laten klimmen omhoog.
Die klimmen zelf. Aan de staken.
Je moet ze wel laten leiden dan aan een touw. Maar dat kon in een kas goed. Ja, zo werkt het natuurlijk nog steeds. Dus dankzij die tomaat eigenlijk kwamen ook die kassen. En mijn grootvader begon in 1920 nog met plat glas.
Bram Moerman.
Bram Moerman dus. De eerste generatie die ik in het boek beschrijf. Daarna ging hij, zodra hij het maar wat verdiend had, 5 jaar later denk ik, liet hij een eerste kastje al bouwen. En kon hij over op de tomaten. Die waren toch het meest winstgevende gewas in die tijd. En dan nog weer een paar jaar later, eind jaren 20, was trouwens een enorme bloeiperiode in de economie. De Roaring Twenties noem ik dat in mijn boek. Begrip kent iedereen wel. En dat heeft de tuinbouw ook gemerkt. En mijn grootvader zeker. Dus toen heeft hij nog meer kassen gebouwd en verwarming erin. Dat was toen een nieuwe trend. Eind jaren 20. En dan zat je helemaal goed. Als je dankzij die verwarming kon je je teelt vervroegen. Kon je natuurlijk vroeger in het voorjaar al rijpe tomaten hebben. Want je begon al eerder.
Ja, het stookte ze ook met die ketelhuizen.
Ze hadden al ketelhuizen, kleine ketelhuizen en kelders. Maar doordat je eerder tomaten op de markt had, waren er nog niet zoveel op de veiling. En dan waren de prijzen ook veel beter.
Premies. Dus,
ja, dan had je de primeurprijzen. En de regel was altijd in onze familie, als moeder jarig is, dus mijn grootmoeder, die was 24 april jarig. En dan hadden ze meestal de eerste tomaten naar de veiling. Dat was een beetje de stelregel. Maar goed, dat even om het verhaal af te maken over die kassen en die verwarming. Die verwarming heeft dus wel een vlucht genomen. En de tuiners die dus het lef hadden om die investering te doen, die haalden ook weer betere resultaten. Dus dan zie je weer terug van durven investeren, durven mee te gaan met je tijd. Dan betaalt dat zich later ook weer terug.
Oké, dan willen we nu naar het volgende stuk muziek gaan.
We gaan luisteren naar The Sweet Love Is Like Oxygen. Een jaren 70 nummer. Ik ben nogal scherp op jaartallen. En ook met muziek heb ik dat. Dan weet ik altijd uit welk jaartal iets is. En ik kan me herinneren dat we in de kassa aan het werk waren. En ik was toen de tijd lasser. En met een paar andere lassers waren we ook wel een beetje muziekliefhebbers. Dus daar hadden we het dan wel graag over. En toen kwam dit nummer kwam op de radio. En toen zei dus mijn maat, ja, goed nummer hè Koen. Ja, zei ik, uit 78. Nee joh, dat is uit 72, zei hij. Dat kan helemaal niet. Nou, toen kwam de discussie. Wedden voor een bak bier, was het toen. Ik zeg goed. Dat is goed. Want ik wist dat gewoon zeker. Ik ben heel goed in jaartallen. Dus het was geregeld. Dus ja, en toen was het even later koffiepauze. En toen kwam mijn broer binnen. Die kwam ook, die was weg geweest, kwam weer meewerken. En die is net als ik. Dus toen was het, Jan, de Zwiet, welk jaartal is dat? Oh, 78, zei hij meteen. Nou, ik moest dus erg lachen natuurlijk. En het klopte wel. Dus die bak bier was voor mij. Dan zie je weer terug van, durven investeren, durven mee te gaan met je tijd. Dan betaalt dat zich later ook weer terug.
Maar het is ook echt noodzakelijk in deze sector om dat te blijven doen.
In feite werkt dat nog steeds zo. Dus dat is ook wat al die tuiners van nu, die dus uit hele generatie tuinersgeslachten komen, dat ook leren natuurlijk. Nog weten van hun grootvader en van hun vader. Dat zijn ook van die verhalen die aan de keukentafel worden verteld. Ik ben daar ook mee opgegroeid met die altijd die wijsheden die aan tafel worden gedeeld. Van wat grootvader al zei vroeger. En zo was het. En dat geldt nog steeds. En vaak zijn het gewoon van die, van die levenswijsheden en ondernemerswijsheden.
En welke kan je er een paar noemen?
Nou goed, mijn grootvader zei bijvoorbeeld. Hij was heel stellig wel hoor, moet ik zeggen. Hij was een markante man met flair en met humor. En was best ijdel. Maar hij wist goed wat hij wilde. En hij zei dan, een tuinder die alles kan, dat vind ik niks. Dus een tuinder die van alles doet, die zelf de kas repareert, die zelf probeert verwarming aan te leggen, die zelf, noem maar op, doet naast het telen zelf, dat was niks volgens hem. Hij moest alleen maar met die planten bezig zijn. En dat zo deed hij het, want hij belde nog de timmerman om een schilderijtje te laten ophangen. Hij deed niks verder zelf, maar hij was wel een hele sterke gefocuste tuinder, die daar wel ook zich heel goed in ontwikkelde. En ook zijn investeringen goed deed. En dat later ook overbracht op zijn zonen.
Ja. En je zegt inderdaad dat het een markant persoon was. Hoe tekende zich dat? Inderdaad, die ijzeren wetten. Was hij ook naar buiten toe markant? Had hij bepaalde. Dat hij liet alles doen door vakmensen?
Ja, nou en.
Wat maakt hem zo markant?
Ja, ik denk wel. Die de winter onder hebben, weten wat je wil. Hij was best ijdel, wilde ze er goed uitzien. Maar wat wel een leuke kant aan hem was, is dat hij ook had ook humor. Hij nam mensen graag in de maling. En dat is ook wel een trekje wat nog steeds in de familie veel voorkomt. Ik hou er zelf ook wel van. En hij was ook royaal, want de meiden en de zonen die kregen niks betaald. Dat was ook gebruikelijk toen je moest werken. Maar hij, aan het eind van het seizoen dan ging ze vaak een dagje. Werd de vrachtwagen al helemaal opgetuigd met kisten erop. En dan ging iedereen erop zitten, de kinderen en de buurkinderen en de vriendjes. En dan gingen ze naar Utrecht en dan gingen ze naar de speeltuin. En daarna kersen eten in de boomgaard. Dan was het echt een dag om te vieren. En daar genoot hij van. En hij gaf
dat
ook wel eens.
Dat was voor die tijd wel ver reizen, ja.
Ja, dat was een heel eind. En hij gaf ook wel eens een extraatje. Als er dan veel verdiend was, of als de slaaf heel waard was, dan gaf hij ook zijn personeel wat extra. Nou, daar was hij dan ook niet moeilijk in. Ja, dat is wel typerend, denk ik, van hem. Het was voor mij in ieder geval een. Als hoofdpersoon een dankbare figuur. Als schrijver mee, daar kun je wat mee.
Markant, ja. IJzeren wetten, ja. Maar wel royaal.
Ja, wel royaal, ja. En ook in die zin van.
En gefocust.
Ja, gefocust. Dus als die kinderen het huis uit gingen, dan kregen ze ook wat mee. Hè. Die zonen, die kregen eigenlijk. Die werden goed in het zadel geholpen dat ze een eigen bedrijf konden starten. Hij hielp ze goed op weg.
Ja?
Ja, dat deed hij ook. En hij heeft zelf eigenlijk dat gemist toen hij jong was. Want. Zijn vader was ook een fanatieke tuinder. En dat, ik heb over die man nog. Die heette Engelbrecht, een boerman. Ja. En die zat in Bergse Hoek. En die had ook al een fors bedrijf. En ik heb er nogal wat onderzoek naar gedaan. Want ik wist daar weinig van. Die moet al goed verdiend hebben in die tijd. Van 1910, 1920. En maar toen mijn grootvader voor zichzelf wilde beginnen. Toen kreeg hij niks aan geld mee. Totdat hij lag zelfs te smeken voor de bedstee om wat geld. Maar nee, zijn vader was niet te vermurmen. Maar wel een ander moment kreeg hij van zijn moeder een zak wat geld toegestopt. Want die vond het wel een sneu en die heeft hem zonder medeweten van die vader wel wat geld meegegeven. Dus zo kon mijn grootvader toch wat beginnen. Maar het was dus een heel verschil met hoe hij er zelf in stond.
En is dat bedrijf van van je overgrootvader ook nog doorgegaan? Want jouw grootvader was dan waarschijnlijk niet de oudste zoon, neem ik aan?
Nee, die overgrootvader, dus mijn opa had twee broers. De oudste broer werd ook tuinder in Bergshoek, Paul Moerman. En de jongste broer nam het bedrijf over daar. Die heette Leen Moerman. En daarvan is nu ook nog een kleinzoon. Nog steeds tuinder in Bergse Hoek. Ik ken die mensen eerlijk gezegd niet zo goed. Van mijn tak, zeg maar, van Bram Moerman en de zonen, zijn er nu nog 9 kleinzonen tuinder. Zowel in Bleiswijk als elders in Nederland en in Canada. Dus eigenlijk is het. De familie heeft zich behoorlijk uitgebreid en verspreid.
En de kennis is ook geëxporteerd.
De kennis is geëxporteerd. Het bedrijf in zeg maar de broer van Paul die hier zit in Bleiswijk. Die heet ook Bram. En die is met een andere neef van mij, Jos, 20 jaar terug in Canada begonnen. En daar dat bedrijf is inmiddels ook 10 keer zo groot geworden. Het gaat heel goed. En zij hebben ook weer zonen die
met het overnemen
die
en doorgaan.
Daar nu weer instappen.
Even een zijstapje, dat bedrijf in Canada. Werkt dat nou op zo'nzelfde manier met de kassenbouw als hier in Nederland? Of zijn die wel een andere kant op geëvolueerd? Andere producten, andere methoden?
Een jaar geleden heb ik mijn neef Bram hier mogen interviewen. Toen was hij even over. Hij zegt, Koen, het is copy-paste. Het is net of je in dezelfde kast loopt bij ons als hier. Het verschilt nauwelijks. Het is gewoon bijna dezelfde kas en de Nederlanders gebouwd. Ze telen ook paprika's.
Maar ze halen ook Nederlanders dan naar Canada om het te bouwen? Of die Nederlanders zijn zelf ook geëmigreerd?
De meeste Nederlandse kassenbouwers werken in het buitenland. En er zijn zelfs Nederlandse kassenbouwers die helemaal gestopt zijn in Nederland de laatste jaren. En het is wat ook wel grappig is. Die tuiners hebben tegenwoordig ook teeltadviseurs. Die komen elke maand eens kijken hoe het gaat. En mijn neven Paul en Bram, die hebben allebei dezelfde teeltadviseur. Dus die vliegt elke maand naar Canada voor zijn klanten die hij daar heeft.
Dus we kunnen met recht zeggen dat de kassenbouw en de tuiners een exportproduct puur zang is. Of het nou de producten zijn die er vandaan komen, of de kennis, het wordt allemaal geëxporteerd.
Ja, nou ja, Nederland mag zichzelf een beetje wereldkampioen glastuinbouw noemen. Waar ook ter wereld je iets met glastuinbouw tegenkomt, is de kans groot dat er Nederlanders achter zitten. Dan wel in het bouwen, vaak ook de tiltmanagers die erop zitten. In de handel, hè, her en der. Mm-hmm. Dus dat is echt wel een Nederlands dingetje, ja. Dat kun je wel zeggen, ja.
En een hectare, dat is
10.000 meter.
Wat zijn grote bedrijven, wat zijn kleine bedrijven in de tuinbouw met aantal hectares? Van je grootvader was het een stuk kleiner.
Ja, in de tijd van mijn grootvader was een hectare normaal. Of een half hectare met glas en de rest zonder glas bijvoorbeeld. In de tijd dat ik rond 1990 lassen was een anderhalf hectare nog een heel gangbare maat. 2 hectare en dat was al wel heel wat.
Daar kan je al van rondkomen.
Ja, en nu heb je bedrijven van 20 of 30 hectare ook in Nederland. In de groenteteelt. In de bloementeelt is het wat kleiner. Dus daar heb je nog steeds ook bedrijven van 1,5 of 2 hectare. Maar er zijn er heel veel van 5 of 6 of groter. En 25 jaar terug bestonden die vrijwel nog niet.
Ja. Die schaalvergroting heb je misschien ook weer nodig door de nieuwe technieken. Dat dan ook een grotere kas praktisch is.
Ja, de schaalvergroting in de land- en tuinbouw is sowieso een heel algemene trend die al bestaat sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus het aantal boeren en tuiners neemt altijd iets af. En de bedrijven worden steeds iets groter. Dat heeft ook alles te maken met voortschrijdende ontwikkeling en modernisering. En ja, meer techniek. Meer, je moet meer investeren. En daardoor is een wat grotere schaal is dan gunstiger. Er zijn ook mensen die zeggen, de rek is daaruit. Het eind is zoeken een beetje daarin. Van dat is niet goed. En we moeten weer terug naar wat kleiner of wat op menselijke maat. En er zit wel een grens aan de groei, zou je kunnen zeggen. Maar waar ligt nou echt de grens? Ja, niemand weet het. In de glastuinbouw denken ze daar wel wat ruimer in, heb ik het idee. Daar zijn ze wel gewend om, om van die enorme stappen te zetten. En om dan met vier broers of met vier bedrijfseigenaren gewoon een kas van 50 hectare te hebben. Of een bedrijf dat zo groot is. En dan zien ze dat nog niet per se als het einde.
Nog even terug naar het boek. Je zei dat je, niet helemaal je eerste boek. Je hebt twee eerdere boeken geschreven. Maar dit is wel zeg maar de eerste in romanstijl een beetje geschreven.
Ja, klopt. Ja. De eerste echte wat op de markt, vrije markt verschijnt. Met een echte uitgeverij Thomas Rapp.
Ja. Wat vind je zelf van het resultaat? Want je krijgt heel veel aandacht. Je bent bij Radio Rijnmond geweest, Radio 1 al.
Ja, ik ben wel heel tevreden met wat eruit is gekomen. Dat had ik niet durven dromen van tevoren. Maar dat is mede door ook een hele goede uitgever te hebben. Met een redacteur die je heel goed begeleidt. En ook heel goed weet te benadrukken wat zijn goede dingen. En waar moet je verder mee gaan.
Ja, dus je hebt al met de uitgever contact gehad tijdens het schrijven van het boek. Je bent geholpen met het schrijven zelf.
Ja, dat klopt. Ik ben eigenlijk begonnen met een plannetje op papier zetten. En toen heb ik aan de hand daarvan een eerste gesprek gehad. En pas als je dan zo'n uitgever moet je echt overtuigen met een goed plan. En vervolgens ben ik een proefhoofdstuk gaan maken op uitnodiging van hun. Dan heb je al een eerste orde genomen. Want zover komt ook niet iedereen bij deze range van uitgevers. Nou, vervolgens bespreek je dat proefhoofdstuk. En dan zegt een redacteur wat er goed aan is. Of ze er wat in ziet. Ze zag er wat in. Want ze was heel enthousiast. En ik vond het wel mooi. Want je bent natuurlijk, het zijn voor jou bekende verhalen. Je komt uit die wereld. En dan ga je naar Amsterdam. Naar een deftig pand. En dan is er een echte, een stadse intellectueel, zal ik maar zeggen. Die dan daar voor het eerst over leest. En die dat prachtig vindt. En ik vroeg dus ook, wat vind je er interessant? En ja, alles is interessant. Nou, en dan denk je, ja, dan is er toch wel hier ergens een zaadje geplant. En het is leuk dat iemand die die wereld niet kent, het toch aanspreekt. En dat was ook een doel van mijn boek, om dit te schrijven voor een breed publiek. Ik wilde dit echt delen. Dat was mijn drijfveer, omdat het mij boeit. Hè? Niet per se om te zeggen van, goh, wat is er toch een goede wereld. Nee, het boeit gewoon. Het is interessant. Het fascineert. Het is best een heftige wereld ook. Soms begrijp je er niks van. Maar het boeit gewoon. En dat wilde ik delen met een groot publiek. En ik merk dat dat werkt. Want er zijn gewoon heel veel mensen die daar nooit aan hadden gedacht. En als ze dat lezen, dan staan ze versteld van wat die tuiners toch allemaal presteren en wat er allemaal bij komt kijken. En en toch ook wel kunnen ze het goed volgen.
Nou, dan gaan we nu weer naar een volgend stuk muziek van je luisteren. Wat heb je geselecteerd?
We gaan luisteren naar het nummer Dream On van Aerosmith. Ik weet nog precies wanneer ik dat voor het eerst hoorde. We waren ook aan het werk in de kas en toen begon dit nummer en een maat van me riep, mooi nummer Koen, mooi nummer. En, Dream On. En ik moet eigenlijk bij die woorden denken aan Dream On Till Your Dreams Come True, zingt die zanger. En voor mij was het schrijven van een boek al jarenlang een droom. En ik zou eigenlijk aan iedereen willen zeggen, Dream On Till Your Dreams Come True. Want zo kan het gewoon gaan. Blijf dromen tot het waarheid wordt.
Want vroeger was het heel veel afzien, hè? Want ik geloof ook dat jouw moeder en die zussen, als ze dan op een gegeven moment de kas inkwamen van de tomaten, dan was de geur zo overweldigend. Maar dan moest je geloof ik zelfs overgeven.
Ja, dat was eigenlijk vaste prik. Die meiden die moesten voor schooltijd of voor als ze een baan hadden. Om 4:30 begonnen ze dan. Moesten ze de kas in. Moesten ze gaan tomaten plukken. En dan sloeg die walm op hun maag. Nog bijna lege maag zo vroeg. En dan moesten ze vaak direct moesten ze overgeven. En dan stonden ze even eerst over te geven. Maar dan zegt mijn moeder ook daarover. Ja, dan moest je eerst even overgeven. En dan ging je aan het werk. Het is natuurlijk niet de generatie van, goh, nou daar heb ik geen zin in hoor, dat doe ik niet.
Nee.
Het is gewoon huppakee aan de slag en dat hoort erbij. Dus dat vind ik wel ook wel heel mooi van dit boek. Dat je een tijdsbeeld neerzet en ook die veranderingen ziet van, goh, hoe anders was het toen en hoe weinig had je in te brengen en zeuren was er niet bij. Er werd gewoon keihard gewerkt met z'n allen en zo was het.
Was het allemaal goed gedocumenteerd? Heb je goed moeten spitten? Waar heb je de meeste informatie vandaan kunnen halen? Overlevering? Of?
Nou, ik heb een heleboel bronnen gebruikt. En een verschrikkelijke mooie mix van bronnen. Ik heb denk ik 30 interviews gedaan bij elkaar. Met natuurlijk mijn ooms en tantes, mijn ouders. En wat nichten nog van mijn moeder. En nog wat mensen eromheen. Dus dat zijn hele belangrijke bronnen. De verhalen uit de familie en daaromheen. Ik heb iets van 50 boeken erop nageslagen. Jaarboeken van de veilingen zijn hele nuttige bronnen. Van de jaargedenkboeken zijn dat. Wat ook een belangrijke bron was, een verrassende bron, dat was een serie tuindagboekjes van een van mijn ooms, van mijn oom Henk. Die was nog... Dat was nog bewaard gebleven. Ik wist dat helemaal niet voordat ik hieraan begon. Maar zeer nuttig, want die schreef naast de veilingprijs ook soms wel zijn gevoel of zijn, wat er gebeurde op die dag in de kas. Wat ze deden, maar ook wat hij ervan verwachtte en wat hij ervan vond. En hij had ook zo nogal eens zijn twijfels, zeker aan het begin van een tomatenseizoen. Dan zag hij het allemaal niet zo zitten. En dan zat hij, nou, er zijn nog maar weinig bloeiers in de planten. Het is allemaal erg laat.
Meestal was het beter dan wat hij dacht. Hè?
En aan het eind van het seizoen moest hij constateren dat het toch weer mee was gevallen. En dat ze buitengewoon een goede prijs hadden gehad. En dat ze dat niet verwacht hadden. Zo was het een beetje, zijn gemoed schommelde ook een beetje mee met die situatie in de kas. Maar dat was natuurlijk een fantastische bron. Want een mooiere bron dan dagboeken, dat bestaat eigenlijk bijna niet. Elke bron is welkom. En de oudste bron die ik heb gevonden was een ansichtkaart van mijn grootvader tijdens de Eerste Wereldoorlog. En dat is het enige wat ik als geschreven bron van hem heb. Die ansichtkaart die kwam ook bij toeval een paar jaar terug boven water. En dan beschrijft hij eigenlijk dat hij, dan zit hij in militaire dienst in Zeeland. En dan, het is niet eens zozeer dat het over de tuinbouw gaat, maar wel over het sfeerbeeld van die tijd. En dat maakt het ook wel weer leuk. Hij was daar gelegerd in Zeeuws-Vlaanderen. Want in de Eerste Wereldoorlog was Nederland neutraal. Toen moesten er wel soldaten langs de grens liggen. Want België was wel in oorlog met Duitsland. En toen in die tijd... Hij baalde wel een beetje dat hij natuurlijk daar moest liggen. Terwijl er thuis van alles te doen was op de tuinderij. En hij was gek van het werk in de tuin. En wat heeft hij toen gedaan? Hij heeft toen een oogstverlof aangevraagd. En dan is ook wel weer typerend voor mijn grootvader. Om het een beetje kracht bij te zetten, stopte hij er een briefje van 25 in de envelop. Dat was natuurlijk nogal heel wat.
Dat was een heel groot bedrag in die tijd.
Heel groot bedrag. En het was wel een gedurfde stap. En dat was wel typisch aan hem. Dat hij wel wat lef had. En hij kreeg zijn oogstverlof. Dus het hielp wel.
Je hebt voor ons nog een muziekstuk, geloof ik, hè? Zou je weer daar wat over zeggen?
Nou, we gaan nu... Het volgende heb ik uitgekozen, omdat het eigenlijk een van mijn favoriete artiesten is. Van Morrison. Hij is inmiddels 71. We gaan luisteren naar het nummer Tupelo Honey. Ik kijk heel erg uit naar het concert dat hij gaat geven in Soestdijk, waar ik samen met mijn vrouw naartoe ga.
Hoe is het voor de familie om zo geportretteerd te worden? De mensen in het boek, Paul Moerman of de neven en zo, die worden natuurlijk al beschreven.
Ja, dat klopt. Ik vond het zelf heel spannend eigenlijk van tevoren om hun te vragen. En ik heb misschien daarom ook wel jaren later dat pas gedaan dan ik het idee had. Ook omdat ik dacht, ja, ze zien me al aankomen. Maar ik moest echt schroom overwinnen om die stap te zetten. En toen eenmaal de eerste gedaan was en de volgende. En dan merk je dat ze er leuk op reageren. En ze graag vertellen. Ik ben ook begonnen bij de oudste mensen. En die hebben wat dat betreft ook het minste terughoudendheid. Die vertellen gewoon. Die zijn blij dat ze hun verhaal kunnen doen eigenlijk ook. Mm-hmm. Dat is ook ik vind het enorm waardevol om met oudere mensen te praten. Dat heb ik ook wel. Dat heb ik ook wel ingezien, hoe belangrijk dat is. Hoeveel verhalen die mensen in huis hebben. En ook wel wijsheid. Dus die familie reageerde daar heel leuk op. En uiteindelijk heb ik ook mijn neven geïnterviewd. Die dan natuurlijk nog steeds gewoon werken en een bedrijf hebben. Dan zou je kunnen zeggen, dan wordt het iets, ligt het iets gevoeliger. Hè?
Het komt dichterbij voor ze.
Komt wat dichterbij. En voor mijzelf kwam het ook dichterbij. Vanaf de jaren 80 zo, die verhalen. Ook omdat ik die zelf nog bewust heb meegemaakt. En daar heb je soms nog wat herinneringen of gevoelens bij. Waarvan je denkt, goh, moeten we het daarover gaan hebben. Maar dat is heel goed opgepakt en goed verlopen, moet ik zeggen. Dus ja, dat. Nu het boek er eenmaal is, krijg ik echt prachtige reacties van wat tantes en nichten en anderen die het hebben gelezen. Dus het,
Hoe zou je de moderne tuinder omschrijven? De hedendaagse tuinder.
Ja, dat is natuurlijk ook een soort manager geworden van een groot bedrijf. Een bedrijf waarin miljoenen in omgaan en waar 30 of 40 man personeel rondloopt. Dus waar een heleboel techniek is die je moet handelen. Je moet technische installaties handelen. Je moet energie in de gaten houden. Gas inkopen. Elektriciteit in de gaten houden. De teelt doe je niet zelf meer. Hè? Een grote moderne tuinder. Die loopt niet zelf tussen de planten meer. Daar heeft hij weer zijn bedrijfsleider voor. En zijn personeel. Dus ja, dat is echt een manager geworden. Als je het hebt over de grote bedrijven.
Dus van manager naar van tuinder. Van handen in de aarde naar manager.
Voor 1 hectare.
Ja. En wat houdt de toekomst in? Gaat er nog veel veranderen in deze business, in de glastuinbouw de komende jaren?
Nou ja, in de eerste plaats, ik ben geschiedschrijver en zeker geen profeet. Daar heb ik me ook niet aan gewaagd in mijn boek, want ik heb daar wel zeker over nagedacht. Ik ben land- en tuinbouwjournalist, dus dan hoor je heel veel gepraat over de toekomst, hè, wat de toekomst brengen mogen. Vanmiddag was ik weer bij zo'n bijeenkomst aanwezig, waarin de Weidse vergezichten worden geschetst. Dus ik heb me daar mijn vingers niet aan gebrand in het boek. Maar daar valt natuurlijk wel iets over te zeggen. Wat al tientallen jaren een trend is in de land- en tuinbouw, is die van schaalvergroting. Dat de bedrijven alsmaar groter en groter worden. Daar zit misschien wel eens een keer een grens aan. Daar wordt wel over gesproken. Van tot hoever gaan we nog en wat is wenselijk. Voor de glastuinbouw lijkt het beeld realistisch dat er een tweespalt gaat komen tussen enerzijds nog veel grotere bedrijven dan nu, die dan heel veel paprika's of heel veel tomaten telen. En anderzijds een groep veel kleinere bedrijven waar gewoon hele andere dingen in gebeuren. Die bijvoorbeeld kruiden telen of planten waar je iets uit kunt winnen. Inhoudstoffen, kleurstoffen of vanille of
specifieke bloemen?
Bepaalde specerijen of hele specifieke bloemen. Of een plek waar andere mensen ook iets kunnen doen. Hè? Waar burgers zeg maar zelf kunnen participeren in de teelt. Dat soort bedrijven bestaan her en der al een beetje. En het zou kunnen dat het zo gaat worden.
Het boek deed mij denken aan Eeuw van mijn vader van Geert Mak. Kan je dat begrijpen?
Nou, dat is een mooi compliment. Dat heb ik ook gelezen in het begin toen ik ermee bezig was. Ook om te kijken hoe hij dingen doet. Ja, dat is heel mooi. Want je hangt het op aan een voorvader. En die leeft bijna een eeuw. Of gedurende een eeuw. En tegen de achtergrond van zijn leven kun je de grote geschiedenis terugherkennen. Wat er allemaal langskomt en wat allemaal invloed heeft gehad op de keuzes die hij in zijn leven gemaakt heeft. Dit is in feite ook een beetje de eeuw van mijn familie.
Ja.
En dan over de tuinbouw.
Waar kunnen de mensen het boek krijgen?
Ze kunnen het kopen in elke goede boekhandel. Ook op internetwinkels. Maar vergeet vooral de boekhandel niet in jullie eigen dorpen. In Berkel, Bergshoek en Bleiswijk.
Koen van Wijk, auteur van het boek Land van Glas. Dankjewel voor je tijd.
Graag gedaan.
En tot zover ook deze special van Nieuws in Lansingerland.